Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Kleine Podcastlas. Quizje. Wat hebben Groenland, de Afsluitdijk en Equatoriaal Guinea met elkaar gemeen? Het antwoord, hun namen zijn misleidend en onjuist. Als je je hoofd hierover wil breken, we zien je bij het eind van het volkslied weer. En dus welkom bij de aflevering over Equatoriaal Guinea. Het land dat van een dépendance zijn hoofdkwartier maakte. Waarvan de geschiedenis leest als het script van een serie die door elke zenderbaas weggehoond zou worden. Waar de baas van het land zo ongelooflijk rijk is dat de onderkant van de quote 500 waarschijnlijk onder de armoedegrens leeft. Maak je klaar voor een aflevering over een wilde rit die de andere landen hopelijk bespaard blijft. Oh, en voor wie is blijven hangen bij het quizje? Wakker worden.
Ja, het quizje over de misleidende naam en de onjuiste naam.
Wel goed gevonden.
Wat is er precies onjuist, Max?
Zal ik het meteen maar even uit de doeken doen?
Verklap het.
Zij heette Equatoriaal Guinea, wat een verwijzing is natuurlijk naar de Evenaar. Maar ze liggen niet op de Evenaar. Dus ze hebben een eilandje en ze hebben een mainland Afrika stuk. En ze liggen allebei of ten zuiden of ten noorden van de Evenaar. Maar nergens liggen zij op de Evenaar.
Dus je zou zeggen, gemiddeld Equatoriaal Guinea was beter geweest.
Zou mediaan beter Equatoriaal zijn. Guinea.
Ja, zou een stuk beter zijn.
Maar sowieso fiction namen, hè?
Ja.
Echt, zoveelste Guinea, dat kom punt aan. 1. En dan, ja,
okay. Had jij niet een mooie schrijfwijze gevonden waar we met het kunnen afkorten?
Ja, ik heb wel eens Equa-Guinea gelezen en Equato-Guinea. Dat je niet...
Nou, dat vind ik nog steeds weinig.
Twee lettergrepen,
ik zeg dus, heet het EQGU.
Oh ja. EQGU. Nou, dat gaan we vandaag niet doen.
Ja, maar dat gaan we niet doen. Maar ja, Equatoriaal Guinea. Kom op, jongens.
Dit land verder. Is toch wel echt misschien een van die Afrikaanse landen die het snelst in je leven nooit tegen zal komen. Toch? Dit is de grootste kans dat je...
Ik denk dat hij ook vaak vergeten wordt.
Ja. Want je hebt ook geen enkele reden om dit land te kennen.
Nee,
het is er nou eenmaal. Maar goed... Leon, ik weet, jij hebt het eerste hoofdstukje. Is dit de wildste rit die je hebt gehad met onderzoeken?
Nou, het was echt een achtbaan. Het was echt een achtbaan. Ik heb hem ook opgeschreven als een achtbaan. Ik ga jullie er straks meenemen. Maar het listige van dit soort onderzoekjes is dat er zoveel idiote verhalen zijn over zo weinig mensen, dat je echt moet oppassen dat het niet een soort een stripkarikatuurachtige situatie wordt waarbij je alleen maar iemand belachelijk gaat maken zonder dat je uitzoomt naar de rest van het land, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja. En dat ligt hier wel heel erg op de loer.
Ja, ja, maak het ook wel een beetje zelf
voor mijn hoofdstukje achteraan met sport.
Oh ja? Ja. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook. Ik wil graag nog even inzoomen op wat mooie mails die wij altijd krijgen van luisteraars. Doen we niet zo heel vaak. Doen we nu wel eventjes, want we kregen een mailtje van Mick. En Mick die had de aflevering over Peru geluisterd. Ja, ik weet, het is heel lang geleden. Maar daar hebben we het gehad over de Chaski. Leon, die had
zeker.
Een soort van de Sherpa's van Peru. Maar dan die...
die postbodes. Die gingen dan volle bak rennen en zo.
Dat zijn mensen die wonen diep hoog in de bergen. En die hebben daar dus een voordeel. Levend op hoogte.
Ja.
En nou is er iets als de Inca Trail Marathon. Dat mailde Mick. En die werd dus gewonnen. door die mensen, door die Chusky. En daarvan hebben ze het nu gezegd van, jongens, jullie mogen niet meedoen.
Is het zo?
Omdat zij dus zo hoog wonen en daar dus gewend zijn aan het feit dat ze hoog leven. En dus gewoon een natuurlijk voordeel hebben. En nu hebben zij dus die groep uitgesloten van die wedstrijd.
Dat is
fucking lijp.
Mick was ook echt verontwaardigd.
Hij was echt verontwaardigd.
Snap ik. Vroeg wat wij ervan vonden.
En in een vervolgmail schrijft hij nog... Ik heb een paar keer tijdens hele lange Zuid-Amerikaanse busreizen jullie geluisterd. En ik viel steeds in slaap bij sommige afleveringen. En ik viel dus in slaap bij de Paraguayaanse soja. Werd wakker bij de Mongoolse paarden. En ontwaakte volledig bij de start van Tajikistan.
Dan heb je een mooie wereldreis gevraagd.
Vond ik echt een hele lekkere.
Ja, heerlijk.
Nou, mogen we ook nog wel even wat vrienden van de show noemen. En dat zijn in dit geval Henninger, Joni, RJ van de Cayman-eilanden, Lexico, Sicilië en Ecuadoris, Jorrit, Lisa en dan de allermooiste Sven Spils. Sven Spils. Hij heeft ook toevallig een, of niet toevallig, een Letse vriendin. Dus dan wordt hij nog mooier. Dus je heet en Sven en het is Sven Spils. Nou, je begrijpt het. Dan Marijn Meijer, Jeroen Vanuatu Hees, Gornie van der Zwaag, Rutger Waldemar en Jos Cairo.
Lekker.
Goed gegeografiseerd weer, dankjewel. Jullie zijn echt geweldig. En welkom bij het leger Vrienden van de Show. Ja. Vrienden van de Show dat we inmiddels hebben.
Hey, en die Sven Spils, die mailde ons dus met zijn die jongen met die Letse vriendin. We hadden het in de aflevering van Letland over dat ze zoveel karwijzaad gebruikte.
Jij had het in de aflevering Letland over.
Sorry, ik had het daarover. Ze zeiden van ja, wat een van de redenen is dat er in de Letse taal geen onderscheid wordt gemaakt tussen karwei en komijn.
Hmm.
Nou, is het onderscheid ook wel heel beperkt. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat kruid nog vaker gebruikt wordt.
Ja, Dat zal het een en ander verklaren, ja.
Kan het dan ook komijn zijn geweest?
In sommige weten we dus niet. Want dat weten de Letten ook niet. Want die gebruiken het waarschijnlijk door elkaar. Als je toch... er is maar één...
Kniesoor die daarop let.
Verwarrend. Oké, nou top. Dan nu eindelijk Equatoriaal Guinea. Want dat is natuurlijk het land waarvoor we zitten vandaag. En waarom mensen speciaal onze podcast hebben opgezocht. Omdat ze zo graag iets wilden weten van Equatoriaal Guinea. Waar ligt het dan? Op twee verschillende plekken. Want ze hebben twee delen, hè? Misschien al een beetje gehoord in de intro. Ze hebben een deel dat bestaat uit eilanden en een deel aan het vasteland van Afrika. Je hoort, het is een eiland of het is een land in de oksel van Afrika. Dus in de buurt van Cameroen en zo. Het grootste eiland is Bioko. Dat had eigenlijk beter een soort van Texel van Cameroen kunnen zijn, want het ligt echt net vlak voor de kust. En het continentale stuk, hè, dus op het vasteland van Afrika, heeft echt kaarsrechte grenzen. Had echt bijna een volmaakte rechthoek kunnen zijn en had dus ook een van de rechthoekigste landen van de wereld kunnen zijn. Maar goed, je hebt dus die eilanden en die verpesten het een beetje voor ze in het klassement. En nu komt hij. De hoofdstad Malabo ligt dus op dat eiland, Bioko. Terwijl het continentale stuk veel groter is.
Ik heb hier een heel goed verhaal voor je, dus wacht maar.
Nu al heel veel zin. Dan de oppervlaktes zijn bij elkaar, alles bij elkaar, ongeveer net zo groot als Albanië, vond ik nog best wel groot. Eigenlijk.
Ja.
Ze hebben ruim 1,5 miljoen mensen. En de hoofdstad hebben we natuurlijk al gehad, Malabo. Het is niet een heel dichtbevolkt land. Een stuk op vasteland is wel vooral dichtbevolkt aan de kust. De grootste stad is op dat deel is Bata. En Malabo is verreweg de grootste stad op dat eiland, Bioko. Daar is de bevolkingsdichtheid wel wat hoger, maar het eiland is dus ook wel weer kleiner. Ze betalen daar met de CFA-frank. Je hebt er twee. Eentje in West-Afrika en eentje in Centraal-Afrika. Daar zit dus ook Equatoriaal Guinea in. Het is een overwegend katholiek land. Qua taal is de meest gesproken taal is Fang. Dat is de lokale taal. En het land heeft verder ook echt een extreem hoge talendichtheid. De officiële talen hebben ze dus wel ook. En dat is het Spaans in dit geval. Let even op. Spaans in Afrika zit er vast een mooi verhaal aan vast.
Zeker.
En alsof één koloniale taal nog niet genoeg is, hebben ze dus ook het Frans en het Portugees als officiële taal die status gegeven.
Ja.
Dan de achternamen. Dat zijn Guema, Ndong, Mba, Ondo en Esono. En de vlag, ja, het is een beetje een vlag naar Palestijns model voor de kenners. Dus een horizontale driekleur met een driehoek links. En die driekleur die is dus groen, wit, rood. En die driehoek is blauw. En ga er maar van even vanuit dat die kleuren precies staan voor waar je denkt dat ze voor staan. En als het nog niet gek genoeg is, nog een mooi embleempje. En daar valt vooral de kapokboom op. Dat is een tropische boom. Wat vinden we van deze vlag?
Ja, dus weer eens wat anders in die regio.
Ja, ik vind het er echt niet uitzien. Sorry.
Nou, die kleuren zijn het ook net niet, hè? Nee, het blauw is ook net niet mooi blauw. Het groen is ook net niet mooi groen.
Nee. Een beetje alsof je een vlag laat maken door een stagiair die nog net te kort ingewerkt is.
Ja. Ja.
Nee, oké. Okay. Geen voldoende. Balen.
Onvoldoende. Hoofdstukje 1, kleine podcastlas. Bevolking, geschiedenis, politiek, alles lekker door elkaar verweven. Dus ook hier. We beginnen heel lang geleden. Wel met de eerste bevolking. Dus hey, heb je hem. Aangenomen wordt dat de eerste bewoners van de regio Pygmeeën waren.
Hmm.
Die heb je ook nog steeds wel in het noorden. Volgens mij heb jij dat net niet gezegd, Max. Maar het vaste landgedeelte van Equatoriaal Guinea heet nu Mbini. Maar dat heette heel lang Rio Muni. Dus ik zal daarna refereren als Rio Muni.
Okay.
Nu, totdat het zeg maar straks onafhankelijk wordt over een hele lange tijd. Nou, Bantu migraties, lang over gehad. Tussen de 17e en 19e eeuw. Verschillende stammen gingen richting de kust. Die brachten ook de Fang met zich mee, waar we net die taal van hebben gehoord bijvoorbeeld. Die zaten in een deel van Rio Muni. Er zijn verschillende volken, waarschijnlijk van de Fang, maar ook van anderen. Die zijn in verschillende golven, ook vanuit Cameroen, richting Bioko gaat. Dus dat is dat eiland waar nu de hoofdstad op ligt. Die volken kennen we nu als de Bubi-volken. B-U-B-I, Bubi-volken. Hmm. Dat eiland heet overigens nog niet zo heel lang Bioko. Het heette namelijk eeuwenlang Fernando Po, volgens de Westelingen. Dat komt namelijk door de Portugese ontdekkingsreiniger Fernão de Po, die op zoek was naar een route naar China rond 1471. En hij noemde het toen Formosa, wat iets als mooi betekent. Maar dat eiland werd in no time Fernando Po genoemd, dus naar hem. En zo heeft het dus ook eeuwenlang geheten. Dus ook hier, het eiland is Fernando Po.
Kijk.
Er is nog een ander eiland. Max, je hebt het net niet genoemd. Een beetje ondergesneeuwd in deze. Dat heet Annobon.
Sorry.
Hij werd ontdekt door een andere Portugese ontdekkingsreiziger op Nieuwjaarsdag. Dus ja, vandaar de naam. Anno Bon betekent goed. Ja,
hey. Dit is dus dat kleine eilandje wat ten zuiden van de Evenaar ligt.
Ja, en ik ga het er niet verder over hebben. Dus even hier alvast een fast forward in de geschiedenis. De mensen die daar wonen, de Anno Bon bevolking, zijn voornamelijk door de Portugezen vanuit Angola via São Tomé daarheen gebracht. En wat heel grappig is, is dat dus de taal die daar gesproken wordt, het Portugees, wordt gezien als best wel een hele pure vorm van Portugees. Omdat het daarna bijna niet meer beïnvloed is door andere talen.
Beetje zoals Afrikaans met Nederlands, mag je dat zeggen?
Ja, weet ik niet of je die vergelijking met leggen. Maar nou, laten we voor nu gewoon even zeggen dat dat wel mag.
Fuck
it. Ja, want het is gewoon 15e eeuws Portugees dat daar een soort van wordt gesproken. Dat is best wel grappig.
Ja. São Tomé en Principe liggen ook tussen Anno Bon en Bioko.
Dat is goed
in,
inderdaad, om te benoemen. Het is inderdaad, als je kijkt naar gewoon de Ritse eilanden, dan heb je dus eerst Anno Bon, dan São Tomé en Principe en dan Fernando Po.
Oh, ja,
of
precies,
Bioko.
Ja.
En dan Cameroen.
Ja.
Dus het
ja,
loopt echt in een rechte lijn naar de Oksel van Afrika.
Ja.
Het is heel raar gelopen, maar goed. Dan gaan we naar 7 juni 1494 naar het verdrag van Tordesillas, die ook echt regelmatig langskomt hier in de afleveringen. Waarin de Portugezen en de Spanjaarden ongeveer de wereld keihard hadden verdeeld. En ze ook hier. En in 1778 kwamen ze overeen om de eilanden Anno Bon en Fernando Po aan Spanje af te staan.
Oh.
En dat was uniek. Want dat was eigenlijk, dat gebeurde niet. En Spanje had geen plek aan deze kant van het wereldhalfrond, zeg maar.
Ja.
Die zaten aan de andere kant. Vandaar Peru,
Argentinië, Spanje kreeg inderdaad bijna heel Zuid-Amerika. Portugal kreeg
Afrika
ja, en een stuk van Brazilië. Maar zeker niet. Spanje kreeg zeker niet een stuk in Afrika.
Nee, en kregen en krijgen moet hier natuurlijk met aanhalingstekens gezegd worden, want ze namen vooral. Maar dat was inderdaad het geval. Dus in 1778 zijn ze overeengekomen dat die Spanjaarden een stukje Afrika kregen. En dit was vanwege het duistere doel dat ze een eigen bron kregen van slaven die ze konden plukken vanaf het land, zeg maar. In ruil kregen de Portugezen trouwens de zuidelijkste provincie van wat wij nu kennen als Brazilië. Dus waar Porto Alegre ligt.
Hmm.
Dus dat kregen zij daarvoor terug. Toen werd het overigens officieel Afrika Equatorial Española genoemd. En was het groter dan wat het nu is, had je namelijk ook delen van huidig Gabon en Cameroen. En liep de Evenaar er wel doorheen.
Hey,
dus okay, hier dus, komt toen het was vandaan. Okay. Ja, okay. En toen heette het dus Afrika Equatorial Española.
Oké, okay, het is er vergeven. Ja. Toen nog wel.
Dus goed. Aanvankelijk concentreerden de Portugezen en dus daarna de Spanjaarden zich vooral op het eiland, Fernando Po, wat we dus nu kennen als Bioko. Maar in tegenstelling tot veel andere Atlantische eilanden bleef Fernando Po tot aan het begin van de 20e eeuw een verhaal van mislukte Portugezen en vervolgens Spaans imperialisme. Ze probeerden het wel, maar het lukte ze niet. Ze hebben echt alles geprobeerd om het eiland over te nemen en die mensen daar tot slaaf te maken, maar het lukt ze gewoon niet. Die boobies die daar zaten, die gebruikten de bossen en de geografie van het eiland om te vechten tegen die mensen die probeerden aan te haken. En het lukt ze gewoon niet.
Guerrilla-oorlog.
Guerrilla-oorlog. Dus ja. Dat eiland was echt een soort dorp in Gallië in de oksel van Afrika. Ja. Terwijl zeg maar de transatlantische slavenhandel daar dwars doorheen liep. Want als je die kaarten ziet van vroeger waar dat allemaal vandaan kwam, die komen bijna allemaal langs dat eiland Fernando Po.
Ja.
Maar er werd dus helemaal niet gebruikt als slavenpost. Sterker nog, toen in die golf van Guinea de slavenhandel helemaal omhoog ging, ging het in Fernando Po naar beneden.
Hmm.
Dat is best wel knap. Hmm. En ook wat ik niet wist, is dat Groot-Brittannië in 1808 de transatlantische slavenhandel binnen het Britse Rijk had afgeschaft. 1808. Ja. Let wel, slavenhandel, dus niet slavernij.
Nee, precies.
Belangrijk verschil. En wat ze toen hebben gedaan, is in die Golf van Guinea, dus waar dit eiland ligt, hebben ze de West Africa Squadron gestart. Dat is gewoon een vloot van oorlogsschepen die slavenhandel tegen moest gaan.
Yo.
Ja.
Zij hebben in de
daar waren ze echt vroeg mee.
Waren ze echt vroeg mee. En in al die operaties zijn ze erin geslaagd om ongeveer 6% van de transatlantische slavenschepen te veroveren en zo'n 150.000 Afrikanen te bevrijden. Ik wist helemaal niet dat dat een ding was.
Nee, en dan kun je ook hebben dat dingen gewoon tegelijkertijd bestaan. Dus dat ze aan de ene kant echt brute slavenhandelaren waren en daar echt wel een plek in hadden en tegelijkertijd redelijk vroeg waren met het afschaffen.
Zeker, ja. Maar ze hadden dus wel, slavernij was er dus nog wel. Ja. Alleen slavenhandel wilden ze dus niet. Dus wat zij ook hebben gedaan is dus die Spanjaarden rond 1817 min of meer gedwongen om ook een antislavernijwet te tekenen. En dus dat gebeurde ook in 1817. En daardoor konden de Britten, wel met toestemming van de Spanjaarden, tussen 1827 en 1836 een antislavernijbasis starten op dat eiland Fernando Po.
Wow.
En daardoor werden de Britten ook soort van de facto verantwoordelijk voor het bestuur van dat eiland. En vestigden ze heel veel tot slaaf gemaakte mensen die ze niet konden achterhalen waar ze vandaan kwamen. Ze hadden die schepen, daar zaten dan tot slaaf gemaakte mensen op. Dus ze wisten niet waar ze vandaan kwamen. En als ze dat niet konden achterhalen, hebben ze ze zo nu en dan wel eens op Fernando Po gedropt. Zo van, dan ben je in ieder geval, heb je een soort van eigen land wel.
Ja, ja. Beetje als Liberia.
Ja, en Sierra Leone.
Ja, more or less inderdaad. Ze hebben overigens nog een tijdje geprobeerd om dat eiland te kopen van de Spanjaarden, dus die Britten. Maar die Spanjaarden wilden dat niet. Lang verhaal kort, uiteindelijk werd het in 1844 weer Spaans. Ondertussen was Spanje bijna compleet van het wereldtoneel verdwenen rond deze tijd. En helemaal rond de eind 19e eeuw. Sterker nog, na de Amerikaans-Spaanse oorlog van 1898 was dit gedeelte nog de enige tropische kolonie van Spanje die er was.
Ja, nou, dat hebben we natuurlijk gehad ook in Cuba. Dat ze die oorlog hebben verloren. Dat toen het begin van Amerika's expansiedrift is begonnen. Dus dat ze toen ook Guam hebben ingepikt en zo. Ja. En de Filipijnen en alles, dat soort dingen. Maar dit was dus het laatste stukje dat ze nog in
handen in Afrika hadden. Dus, hè?
Ja.
Dus niet in Zuid-Amerika. Want daar was allemaal onafhankelijk.
Allemaal kwijt.
Ja, ja. En het is dus goed om te zeggen dat dus heel veel aandacht dus de hele tijd uit is gegaan naar dat eiland. Want de oplettende luisteraar zou mij niet dat vasteland hebben horen noemen. Want het kreeg bijna geen aandacht. Die Fransen die zagen dus ook de combinatie van oké, die Spanjaarden boeit dat vasteland niet. Bovendien zitten ze in de put, want ze hebben eigenlijk niks meer. En ze hebben toen eigenlijk dat vasteland van Equatoriaal Guinea op zo'n manier hervormd vanuit Gabon en Cameroen, wat we nu kennen als Gabon en Cameroen, dat het dus de huidige vorm heeft gekregen.
Ja.
Dus hiervoor was het een stuk groter, maar ze hebben het soort van, dit is nu van ons.
Ja. Jullie kunnen en hebben ze het dan, is het dan ingekort tot aan het stuk dat ze nu hebben?
Ja.
Als in, want Cameroen en Gabon waren natuurlijk Frans.
Ja.
Hebben die Fransen dan op ze veroverd of zo? Of?
Ja, ze hebben gewoon, volgens mij hebben ze gewoon die grenzen soort van opnieuw getekend. En die Fransen of Spanjaarden hadden gewoon niet zoveel in de melk te brokken.
Was daar ook gewoon niet zo heel veel. Nee. Ik bedoel, het is tropisch gebied natuurlijk.
Die grenzen waren sowieso dicht bevolkt.
Ja. Maar toen zijn ze dus wel hun ligging boven de equator kwijtgeraakt.
Ja, precies. Dus toen was het geen equator in jouw Guinea meer. Inderdaad. Die Spanjaarden zagen ook, oké, we hebben hier nog wel een eiland. En toen kwam de opkomst van cacao en koffieplantages. Die hebben ze op dat Fernando Po-eiland gecultiveerd en extreem groot gemaakt. En toen de Spaanse burgeroorlog uitbrak, dus dat, we hebben het nu over Franco-tijd, zeg maar, halverwege de jaren 30. Toen steunden die plantagehouders op het eiland, steunde Franco.
Oké. Okay.
Dat was gelukkig voor hen en dat, ja, kut voor de wereld dat Franco won. Want daardoor kreeg Spaans Guinea, zo heette het al een tijdje inmiddels, kreeg de status van modelkolonie. Hmm. Omdat zij hadden Franco gesteund en ze hadden laten zien, oké, zo kan het dus ook. En Franco die had erbij, die was er goed bij gezind om te laten zien hoe die het in Afrika wel zou kunnen doen. Want dit is dus de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen, landen hadden al dan niet problemen met hun koloniën. Het liep allemaal niet meer zo lekker en hij wilde laten zien dat het wel kon. Nou, en dat hebben ze geweten. Want vooral na de Tweede Wereldoorlog, rond het midden van de jaren 50, werkten er zo'n 16.000 Nigeriaanse arbeiders op het eiland. Die had hij allemaal daarheen gehaald op die cacao en koffieplantages te vergroten. En toen was 11% van de Spaanse import afkomstig van dat eiland.
Wow.
11% van de hele Spaanse import afkomstig van Fernando Po.
En het is echt een mini-eilandje. Stel toch niks voor. Het is
wat jij zei, Texel.
Nou, wel vier keer Texel, hè? Maar toch, ik snap wat je bedoelt.
Ja, vier keer Texel. Fair enough.
Ja,
ja, maar dat betekent dus ook de andere kant op, was dus ook dat de Europese invloed op dat eiland gigantisch was. Dus scholing, economische ontwikkeling, van alles en nog wat werd geïnvesteerd in dat eiland. En dat maakte Equatoriaal Guinea een van de rijkste per capita landen van Afrika en zelfs het allerbeste land qua geletterdheid in Sub-Sahara-Afrika. Eel. Door dit.
Dus nu voelt dat eiland als een dependance. Dus hè, zeiden we van Equatoriaal Guinea, maar toen was het eigenlijk een dependance van Spanje.
Nou, precies. En dat vaste, zeg maar, het vaste land van Equatoriaal Guinea, dus dat wat toen Rio Muni heet, dat was eigenlijk gewoon een aanhangsel van hoe belangrijk dat eiland wel niet was.
Wow, je zag het ook in São Tomé en Príncipe. Dat waren ook hele economisch hele belangrijke eilanden voor Portugal.
Ja.
En ook nu heel klein. Begin ik het ook wel iets logischer te vinden dat die hoofdstad daar ligt.
Ja,
ja, ik ook. Ik begin te snappen.
Terecht ook, want al die tijd werd Rio Muni compleet verwaarloosd. En het is dus ook helemaal niet gek als je kijkt naar de tijdsgeest dat hier het anti-koloniale initiatief startte. Opkomst, uiteraard, werd de reactie van Spanje was uiteraard een militaire bezetting en onderdrukking. En hier zaten dus de Fang. Die Bubi zat op het eiland en de Fang zat op het vasteland. En die Fang, die werden dus in de loop der tijd ook veel gedwongen om te werken op de cacaoplantages op Fernando Po.
Hmm.
Nou, je kan je voorstellen wat dat doet met de onderlinge verhoudingen. Wat ik ook las, wat nog erger was, is dat de strijd tegen de Fang op het vasteland tijdens die militaire bezetting van die anticoloniale opstand werd ook gebruikt als trainingsveld voor sommige van Franco's aanhangers. Dus die zagen dat ook, wat we ook bijvoorbeeld zagen in Namibië met de Duitsers, zagen ze hier ook als een soort van, oh ja, dit kunnen we later straks voor onze grote vaderlandse oorlog op het thuisfront ook weer gebruiken.
Ja.
Goed.
Niet fijn voor de landen zelf over het algemeen.
Nee, nooit fijn. In de jaren 60 leidde anti-Spaanse mobilisatie tot enige autonomie voor Guinea. En dat volgde door volledige onafhankelijkheid in 1968. Dus we gaan hier even snel doorheen.
Wel bizar eigenlijk dat deze landen na onafhankelijkheid samen zijn gebleven. Dus dat Bioko en Bini, dat die niet los van elkaar verder zijn.
Ja, dat een soort Sao Tomé in principe is geworden.
Ja, want die Fang en die Bubi, die mochten elkaar dus eigenlijk niet zo.
Nee. Nou ja, ik weet niet of ze elkaar niet mochten, maar het werd in ieder geval zo georchestreerd dat ze elkaar...
precies. De verhoudingen waren niet optimaal.
Die Bubi die kregen goede opleidingen. Ja. Die kregen die kennis mee van hoe je zo'n plantage moest runnen. Die kregen gezondheidszorg. En die Fang, die werden gewoon een soort van verwaarloosd.
Ja.
En dat hebben ze geweten ook. Want de eerste president na de onafhankelijkheid, dat was Francisco Macias Nguema. Die kwam dus van Rio Muni, was dus een Fang. En hij had niet zoveel op met die Bubi.
Okay. Nu wordt het interessant.
Nu gaan we die achtbaan in. Dus nu gaan we zitten. Doe even die riem om die je hebt. Hè? Dus stel je voor dat ding gaat naar beneden. Tak, 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 tak. Nou, we gaan eerst even een stukje omhoog die achtbaan in.
Luisterde niet tijdens het eten of onder de dekens net voor het slapen gaan?
Nee. Nou goed, hij greep de macht. We gaan deze man even Macias noemen. Macias greep de macht. In eerste instantie leek het erop alsof hij nog verder ging met de manier hoe het ging, maar werd al snel vrij fel anti-Spaans en anti-koloniaal. De Spanjaarden die in het land waren, die vluchtten massaal na een speech van hem, waarmee die echt keihard uithaalde naar de Spanjaarden. En ook zijn politieke tegenstanders, die waren al dan niet met geweld onschadelijk gemaakt, verdwenen in een cel, werden onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen voor iets anders. Nou, dit is wel je regular overname, dus we zijn nog steeds omhoog aan het gaan in die achtbaan. Dan gaan we nu volle bak naar beneden. Komt-ie. Hij prees publiekelijk de figuur van Adolf Hitler.
Ah.
Hij zei dat Hitler de Afrikanen wilde redden en noemde zichzelf een marxistisch Hitlerist.
Wow. Want die waren heel goede vrienden met elkaar.
Wereld. That's the first. Ja, hij was op 1 januari jarig en hij liet dus iedereen aftellen tot zijn verjaardag in plaats van het nieuwe jaar met oud en nieuw. Op kerstavond 1969 liet hij 186 vermoedelijke dissidenten executeren in het nationale voetbalstadion van Malabo, waarbij de soldaten verkleed waren als kerstman, hen neerschoten terwijl de versterkers het lied van Mary Hopkins, Those Were The Days, op herhaling afspeelden.
Echt waanzin.
Doet, doet. Ja. In 1970 verbood hij alle politieke partijen behalve zijn eigen. Hij kroonde zichzelf tot president voor het leven en hij ging nog even verder. Want hoe langer hij op de troon zat, hoe compleet meer paranoïde hij werd. In 1974 liet hij massaal tegenstanders van zijn regime executeren. In 1978 verbood hij de godsdienst en werd het land een atheïstische republiek, naar het voorbeeld van Enver Hoxha in Albanië.
Oh, die ook nog?
Ja. En het land kreeg natuurlijk dan de titel Volksrepubliek. Nou, dan moeten er sowieso belletjes gerinkelen. En het motto van het land werd veranderd naar er is geen andere god dan Messias.
Wow, oké. Okay.
Ja.
Ja. Wat een vent.
Wat een vent. Alle plaatsnamen moesten anders, maar ook alle namen moesten anders. Iedereen moest zijn achternaam wijzigen. Hij veranderde zelf ook zijn eigen naam naar een nieuwe Afrikaanse naam. En hij deed voor het gemak ook maar even het eiland Fernando Po omdopen naar een deel van zijn eigen Afrikaanse naam. Hij verbood westerse kleding, voedsel en medicijnen, omdat hij vond dat dat allemaal te westers was. Dus van de bevolking mocht daar niks krijgen. Het was allemaal on-Afrikaans. Sterker nog, in Noord-Korea, dit stond in dat land, of dit stond in dat boek Africa's Not a Country, die we regelmatig hebben aangeprezen. In Noord-Korea is in de jaren 70 een soort heldenfilm over hem gemaakt, over hoe briljant hij dit allemaal heeft gedaan.
Oh.
Nou, dan weet je wel. Ik dacht, je gaat nu zeggen dat ze zelfs in Noord-Korea kritiek hebben geuit. Op,
nee, dat zou het zijn. Ja. Nee, maar in Noord-Korea hadden ze dus in de jaren 70 hadden ze al zoiets van, oké, this guy, daar kunnen we wat van leren.
Als Noord-Korea een heldenfilm maakt over jouw leider, dan ben je als volk over het algemeen niet blij.
Nee, dat volk is inderdaad, nou daar komt hij, want er was geen budget, geen overheidsgeld, geen ontwikkelingsplan. De economie lag echt in complete ruïne. Een gigantische brain drain, die daarvoor dus, ze waren dus best wel hoog opgeleid en ze hadden best wel veel, ze hadden best goed voor elkaar. Maar al die mensen zijn gevlucht. Er was, als je een opleiding had, dan was je slecht en werd je vervolgd of vermoord. Alle goede klassen werden vervolgd. Naar schatting is 23% van de bevolking omgebracht.
Wow.
En leefde 25% van de bevolking in ballingschap.
Ja.
En ik las zelfs ergens dat 1/3 van de bevolking gevlucht is.
Als dit land groter was geweest, had iedereen dit geweten.
Ja, ja.
En nu weet niemand het, want nee, het is gewoon een landje van niks.
Precies, en toen hebben we het over een paar honderdduizend inwoners. Dus ja, dan 1/3, dan heb je het inderdaad over 200-300.000 inwoners of zo.
Ja.
Goed, dit leidde er dus toe dat Equatoriaal Guinea internationaal de bijnaam de Dachau van Afrika kreeg.
Hij was wel een Hitler
Hitler-Marxist.
Hitler-fan, hè? Dus,
ja, echt helemaal knettergek. Nou goed, in 1979 werd het zelfs voor zijn familie iets te heet onder de voeten. Want toen was hij zo paranoïde dat hij allemaal familieleden liet ombrengen. Omdat hij dacht dat zij hen over wilden nemen. Had hij in principe wel een soort van gelijk in. Want hij werd ook omvergeworpen door zijn neef. Teodoro Obiang Nguema Mabsoko.
Oh mooi, die Nguema's. Dat is ook de meest voorkomende achternaam.
Ja, die Nguema, dat is dus ook zijn familienaam.
Ja.
Ja. Die nieuwe president, Obiang, die heeft hem berecht. En heeft hem gezegd dat hij geëxecuteerd moest worden. Dus die oude, die Messias.
Die neef, ja.
Ja, dus die oom van hem. Dus die neef heeft gezegd dat die oom geëxecuteerd moest worden. Ja, die knettergekke gast dus. Maar er was dus een nieuwe Marokkaanse presidentiële garde nodig om het vuurpeloton te vormen. Omdat lokale soldaten te bang waren voor zijn zogenaamde magische krachten.
Oh, dan heb je het wel goed gedaan qua persoonsverheerlijking. Hè?
Nou, die neef, Obiang dus, die kwam aan de macht, bracht vrije markteconomie, liet godsdienst weer toe en dacht, de hele wereld dacht, oh, het wordt democratisch en eerlijk en het wordt echt superleuk, maar dat werd het er bepaald niet op. Hij nam namelijk de gewoonte van zijn oom over om politieke tegenstanders gevangen te zetten of te verdrijven. Won sindsdien elke verkiezingen die er zijn geweest met ongeveer 97-99% van de stemmen.
Hele betrouwbare cijfers.
Hele betrouwbare cijfers. Ik las ergens dat in eind 1980 was Obiang, president van de Republiek, president van de Militaire Raad, staatshoofd, regeringshoofd, minister van Defensie, minister van Veiligheid, minister van Economie, minister van Financiën en minister van Informatie.
Yo.
Okay. En de rest van het kabinet waren allemaal mensen van zijn clan, de Mongomo-clan. Ja, dat gaat niet de goede kant op natuurlijk. Ja. Helemaal niet toen er in de jaren 90 olie werd gevonden. En toen ging het helemaal al hard. Want al het geld ging gewoon direct de zakken van die Guema's in. Naar het buitenland werd gezegd, de inkomsten van de oliebronnen van Equatoriaal Guinea zijn een staatsgeheim. Dus we gaan jullie niet vertellen waar het naartoe is gegaan. En het ziet alsof dat een leuker verhaal is geworden. Want Obiang zit er nog steeds.
Ja. Ja.
Hij is nog dat steeds is de president van Equatoriaal Guinea. Ja. Hij is de ene langst zittende staatshoofd van de wereld na...
Staatshoofd, hè? Misschien Eritrea of zo? Nee, dat kan niet, hè?
We hebben al behandeld.
Oh.
Misschien, wacht even. Is het niet Paltje?
Het is Paltje Bia.
Paltje Bia.
Ja, zeker. Het is ook een buurland van hem. Dus wat dat betreft, ik vind het net lullig voor. Maar goed.
Daar doen ze het toch goed.
Ja.
Maar jezus, hè.
Ja, en niemand kent hem dus, hè? En dat vind ik zo bizar.
Ja.
En ja, dit voelt zo als... Jaren 70, vorige eeuw.
Ja, maar 2003.
Nu nog gaande.
Ja, ja. En ik zeg maar om even de politieke situatie van nu te schetsen. Als je dacht, dit wordt een leuk verhaal, dan moet je even skippen. Want onder het bewind van Obiang heeft Equatoriaal Guinea een van de slechtste mensenrechten situaties ter wereld. Volgens Freedom House behoort het land consequent tot de ergste van de slechtste. Qua politieke en burgerrechten. Reporters Without Borders beschouwt Obiang als een van de roofdieren van de persvrijheid. Mensenhandel is een aanzienlijk probleem. En het Amerikaanse Trafficking in Persons Report heeft Equatoriaal Guinea geïdentificeerd als bron en bestemmingsland voor dwangarbeid en sekshandel.
Jeez.
Ze staan overal laatste. Ze zijn super corrupt. En op alle fronten doen zij het echt verschrikkelijk in de wereld.
Meestal zijn dit soort kleine landen juist de lichtpuntjes.
Ja, normaal gesproken wel. Maar ja, dat werkt hier gewoon dus niet.
Nee.
Het is nog steeds een land dus ook qua economie... met een van de hoogste inkomen per capita van Afrika.
Ja.
Maar meer dan 2/3 van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Ja, extreme
inkomen. Moet je nagaan waar dat geld allemaal heen gaat.
Zo.
Ja. Ja. Stop de podcast, want... Onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig... en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar,
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja, ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil,
ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is
Ja,
ja. Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Ben je ook? Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studie je nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch?
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Nou, Leon Moelis, veel dank. Dan kan ik vanavond niet meer slapen.
Ja, dat zijn jullie om er nu iets leuks van te maken.
Ja, daar heb ik wel wat mooie hoofdstukjes voor. Dus in ieder geval even de natuur. Dit hoofdstukje is vooral natuur. En een klein beetje toerisme, een klein beetje economie. Dat natuurhoofdstukje, ik zou het natuurlijk gewoon kunnen skippen. Voor de eilanden kunnen verwijzen naar Sao Tome en Principe. En voor het vasteland naar Cameroen. Die hebben we allebei al gemaakt. Maar zou ik een beetje flauw zijn. Maar ook niet helemaal onterecht. Want dat eiland, Bioko, is echt perfecte samenvatting van die twee. Want Bioko en Sao Tome in principe dus ook, zijn onderdelen van de Cameroon Line. We hebben het net al een beetje besproken weer, maar die grens tussen Cameroon en Nigeria is één grote lange rij met vulkanen. Maar die stopt niet daar. Die stopt ook, die gaat ook veel verder. Het is een hele lange rij met vulkanische eilanden die dus de zee ingaat. En Bioko is de eerste daarvan. En de grootste. Ook trouwens. En ze hebben dus waarschijnlijk ooit ook aan het vasteland van Cameroen vastgelegen. Dus allemaal beestjes zijn allemaal die kant op gewandeld en zo. Ik kon helaas niet vinden of er ook sprake is van dwergvorming en eilandgigantisme. Ja. Waar ik jullie mooi iets over uitgelegd heb in Malta. Ik heb echt best al lang gezocht, maar kon het even niet vinden, helaas. Maar vast staat wel is dat Bioko wel echt een hotspot is voor biodiversiteit. En als ik aan het begin eens even zeg dat je als toerist wel echt overal heen kunt, zolang je maar een beetje oppast en alles intact laat, dan zou ik op zich niet liegen. Als je erin komt, slash wilt, want alles is best wel duur daar. En visa waren ook altijd best wel moeilijk om te krijgen. Tegenwoordig is het ietsje beter geworden. Maar ze hebben nu nog voor 3 niet-Centraal-Afrikaanse landen geen visum nodig.
Huh?
Welke 3 landen zouden dat zijn? Dus inwoners van welke 3 landen buiten Centraal-Afrika hebben nu geen visum nodig.
Portugal.
Oh jeetje.
Spanje.
Nee, die gaan nooit raden. Het is Tunesië, Turkije en Barbados.
Wat?
Ja.
Waarom willen ze graag dat Rihanna die kant op kon?
Blijkbaar. Dus goed. Nou ja, goed. Dan nog even wat dieper de natuur in. Er komen daar 7 apensoorten voor die met uitsterven bedreigd worden. Vooral omdat er op ze gejaagd wordt voor hun vlees. Maar er is 1 plek waar ze alle 7 nog leven. En dat is de Gran Caldera Scientific Reserve. Met zo'n naam mag je aannemen dat er goed voor die beestjes gezorgd wordt. En dit is echt regenwoud zoals je hoopt dat het is. Het staat wel een beetje onder druk omdat de infrastructuur rondom en naar dat park steeds beter wordt. Dus het wordt toegankelijker en tegelijkertijd wordt er niet echt actief gehandhaafd tegen stroperij. Maar overal staat het gebied wel echt nog steeds wel prima voor. En dat is een beetje de zuidwestkant van dat eiland Bioko.
In een caldera dus, als ik de naam moet geloven.
Ja, dus nogmaals vulkanisch inderdaad. Ja. En wat het over, wat het pas bij Papua Nieuw-Guinea over landen met relatief veel bos. En Equatoriaal Guinea staat dus 1 plek boven ze. Maar wel met veel verschil, want Papua Nieuw-Guinea heeft iets van 78-80% bos. En Equatoriaal Guinea iets van 87. Dus dat is echt het begin van de echte toppers, zeg maar. In Afrika is er 1 land dat boven ze staat. Heb je de enige idee?
Gabon of zo?
Ja, Gabon is het.
Oh ja?
Buurland. Ja. En het vasteland van Equatoriaal Guinea is ook deel van de Centraal-Afrikaanse mangroves. Dat is ook een eco-regio. Dat is natuurlijk maar een heel klein stukje. Hebben jullie enig idee welk land het grootste deel voor zijn rekening neemt van dat hele gebied?
Centraal-Afrikaanse Republiek?
Nee, mangroves.
Dat is aan het water. Cameroen?
Nee.
Nigeria?
Ja, Nigeria. Ja, en daar heb je dus ook wel in het zuiden een hele hoge bevolkingsdichtheid, maar in behalve Lagos niet echte kuststeden. En dat komt dus vooral door die mangroves dus.
Ik zou dus denken dat daar alles al is weggevaagd vanwege al die olie die ze voor de kust hebben gevonden. Ja. Dat ze al die mangroves als eerste sneuvelen.
Precies. Ja, die zit ook wel een beetje in de verdrukking. En daarom, ik dacht inderdaad ook van die Nigeria-aflevering, die zit waarschijnlijk zo vol met allemaal dingen, dat we die mangroves even lekker hier gaan doen. Want ja, klein landje en voor de rest niet zo heel boeiend.
Ja.
Dus we gaan het even lekker over mangroves hebben. Hebben we zin in?
Zeker.
Ja, ik ben benieuwd. Ik weet eigenlijk niet zoveel over mangroves.
Nee, maar het is wel de moeite waard. Want we hebben het in de aflevering Friesland gehad over de Waddenzee. Dat het grootste getijdengebied van de wereld is. Dit is de tropische variant. Het mangrovebos.
Ja.
Dit is een gebied dat af en toe onderloopt. Dus door rivierdelta of door een stuk kust dat gewoon vaak overstroomt met het getij. En de bossen daarvan, die hebben wortels onder water, vaak in zout of in brak water. En het zijn de enige bomen die goed tegen zout water kunnen.
Okay.
Dus dat is nogal wel vet. Maar het wordt nog wel beter, want die wortels die steken dus toch ook nog wel uit tot net boven het water en beginnen dan op enige hoogte pas te groeien als een normale boom of struik. Dus je hebt eerst een stuk wortels boven water en dan uiteindelijk wordt het pas boom. Voorwaarde is wel dat je niet een al te sterke golfslag hebt of een koudwaterstroom.
Ja, dan gaan ze gewoon dood.
Dan gaan ze gewoon dood. Ja. Of golfstroming is ook niet echt handig.
Nee.
En nu wordt het wel vet. Want die wortels die maken dit alles echt wel tot wat het is. Ze hebben meerdere functies tegelijk. Want onder water houden ze dus zand en modder vast en verankeren ze dus die boom zelf. En doen ze dus wat voor zichzelf, maar ook voor het gebied. Want geen erosie, dat soort dingen.
Ja.
Maar die bomen zelf, die hebben dus ook wel zoet water nodig. Dus in de wortels van sommige soorten zit een filter die 90% van het zout water eruit kunnen filteren tot zoet water dus. En andere bomen hebben dus speciale klieren in hun bladeren en ze zweten dus als het ware zoutkristallen.
Wat?
Oh, dus als je ook aan die bladeren likt, zijn ze dus ook zout.
Wat goed.
Vet lijp.
Ja, mooi.
Maar ze doen nog meer, want die bomen die hebben ook nog zuurstof nodig. En je hebt dus soorten die hebben ademwortels. Dus die gaan van een beetje verticale snorkels. Dus die zo gewoon omhoog staan. En je hebt ook soorten die in grote bogen in de grond staan. Dus die verankeren tegelijkertijd zichzelf. En dat deel dat boven het water zit. Daarmee pakken ze dus ook wat zuurstof mee. Dus...
Yo, ik denk
dus hiervoor de mangrovebossen die zijn echt de moeite waard.
Hiervoor was mijn lievelingsorganisme mos, zoals we het al een paar afleveringen geleden hebben gedaan.
Dan reken je buiten de mangrovebossen.
Ik wou net zeggen, de mangrove die doet wel echt een flinke steek naar de troon hier, hoor.
Ik ook.
Ik zat wel even te denken, waarschijnlijk hebben we echt allemaal luisteraars die nu echt met veel lijpere dingen gaan komen over mangrovebossen.
Ja, vast. Een mail van de bioloog met echt 18 kantjes over mangrove.
Ik denk sowieso steeds vaker, ik had biologie moeten gaan studeren.
Oh.
Nou, ja. Trouwens. Nee,
ik wou het zeggen, jij durft.
Ik ben niet ontevreden met mijn studiekeuze. Maar,
nou ja, als mensen komen met feitjes, we kunnen ze misschien nog wel op gaan noemen in de komende tijd. Ja. Ze zijn ook belangrijk trouwens, die bossen. En het krioelt daar echt van de beestjes. Dus hoeveel gebieden ken je ook echt die onderdak bieden aan nijlpaarden, haaien, schildpadden en tijgers. Dus niet in Afrika natuurlijk, maar ook gewoon in Bangladesh en zo. En het is ook echt een soort broedkamer van allerlei soorten eitjes die daar gelegd worden. En wat ook wel belangrijk is, ze beschermen het gebied dus ook tegen erosie en dus ook tegen tsunamis. Dus echt, die tsunami van
is er een nadeel aan mangroven?
Nee, mangroven moet je overal hebben. Het is gewoon heel vet.
Het is zo goed.
Maar het kan niet overal, want moet wel gewoon warm water en moet wel gewoon echt in de tropen. Maar in 2004 had je echt die mega tsunami in Indonesië en zo en in Sri Lanka, al die regio's. En daar is dus toen aangetoond dat die mangroves de allerbeste bescherming waren voor dorpen die ongeschonden uit de strijd kwamen.
Ja, dat hebben we een keer eerder genoemd.
Ja?
Ja, ik weet niet precies waar. Sri Lanka zou misschien zou kunnen.
Ja, ik las ergens, het gaat zo ver dat de impact van zo'n tsunami voor 90-100% wordt opgevangen door een goed werkend mangrovebos. En andersom is het ook wel pijnlijk dat dus de plekken waar die mangroves sterk beschadigd waren, precies de plekken waren waar de schade dus echt gigantisch was. Dus Indonesië en heel veel andere Aziatische landen, die hebben dus nu plannen om die nieuwe mangroves aan te gaan leggen. Dat is ook wel een beetje de regio waar je trouwens de meeste mangroves ziet.
Ja.
Indonesië en die regio.
Ik vind het sowieso wel een mooie ontwikkeling in landen dat ze dus eigenlijk na jarenlange industriële revolutie erachter komen dat de allerbeste bescherming tegen natuurlijke krachten de natuur zelf is.
Ja, precies. Gewoon
dus dat ze inderdaad gewoon van die overvloeingsgebieden maken en van die meanderende rivieren of in dit geval dus mangroves.
Ja.
Om gewoon ervoor te zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel en dat soort dingen het best kunnen worden opgevangen door de natuur.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Nou, dat was het hoopvolle merendeel. Nadeel is wel een beetje dat wereldwijd die mangrovebossen dus wel echt tot de meest kwetsbare natuurgebieden horen. En ook wel echt tot de meest bedreigde. In de afgelopen 40 jaar is de omvang van die mangrovebossen met 30-50% afgenomen. Dat is echt...
Ik wil dit helemaal niet weten.
Zinnig? Ja. Nee, dat wil je inderdaad helemaal niet weten.
Ja, het is natuurlijk wel logisch. Want het is voor menselijke ontwikkeling en economische activiteit... is het natuurlijk helemaal niet handig.
Nee.
Want je kan de grond niet benutten. Het ontneemt je eigenlijk de toegang tot open water.
Ja.
Dus je kan het niet benutten. Je hebt daar geen stranden op een plek waar je mangrovebos hebt. Je kunt
geen haven bouwen.
Ja.
Nee, ik zag ergens stijgende zeespiegels natuurlijk kut voor die bossen. De opwarming van het water... stedelijke uitbreiding, ontbossing door landbouw, maar dus bijvoorbeeld ook een hele grote invloed van garnalenkwekerijen in andere delen van de wereld.
Veel, ja.
Maar goed, er zijn dus wel heel veel initiatieven om bij te planten. Dus ik zou echt zeggen van let's go mangroves, want ze zijn gewoon best wel cool.
Hadden we respect voor gehad, mangroves.
Nu zeker.
Yeah.
Dan nog even wat economie, want Equatoriaal Guinea heeft dus die CFA-frank, zeiden we in het paspoortje al. In 1984 werd die aangenomen ter vervanging van hun eigen equelle.
Nou,
dat is een mooi pubquizvraagje.
Ja, dat was wel leuker geweest.
Die CFA-frank, we zeiden al even, er zijn er twee dus. De West-Afrikaanse versie en de Centraal-Afrikaanse versie. En de Equatoriaal Guinea is dus een vreemde eend in de bijt. Want het is de enige die geen Franse kolonie was in dat Centraal-Afrikaanse deel. Want Spaans.
Ja.
Nu even een quizje voor de luisteraar. Ga dit lekker in je eigen tijd doen. Maar zo'n vreemde eend heb je dus ook in de West-Afrikaanse versie. Als je weet welke het is, geef maar even door. Of doe gewoon een dansje voor jezelf. Ik ga nu ook het antwoord natuurlijk niet prijsgeven.
Ik weet het.
Oh, heel goed. Als je verder wil weten wat ze op economisch gebied te bieden hebben... moet je dus even kijken naar hun exportpaspoortje. En dat is echt voor 90% gevuld met aardgas en vooral aardolie. Die liggen echt perfect, want al die olievelden liggen in de oceaan. Die liggen echt precies zo dat ze binnen handbereik vallen van Equatoriaal Guinea. Dus die liggen gewoon net voor de kust van of het eiland of het... continentale stuk.
Ja.
En dat maakt ze dus een van de rijkste landen van Afrika. En per hoofd van de bevolking hebben ze volgens de Wereldbank 83 keer zoveel geld als de inwoners van Burundi. Ja. Maar goed, om je even uit een droom te helpen, dus het grootste deel van die bevolking is straatarm. En je kunt dus wel raden wie de inkomsten opstrijkt. Dus de Obiangs bijvoorbeeld.
Ja, die familie. Ja.
Ja. We hebben er veel over gehoord. Laat ik even afsluiten met een stukje dat wel redelijk symbool staat voor hem. De auto's van zijn zoon zijn in beslag genomen. Want hij werd in Zwitserland aangeklaagd voor corruptie. 25 supercars zijn in beslag genomen. Die zijn dus ook geveild aan de hoogste bieder in Zwitserland. Voor 25 miljoen euro. Gemiddeld 1 miljoen euro per stuk.
Ja.
Nou, dat zijn krankzinnige auto's. En de meeste die hadden dus echt nog geen 1000 kilometer op de teller staan.
En weet je wat zijn officiële inkomen was?
Nou,
in die tijd?
Ja, weinig toch?
5000 euro per maand.
Ja. Dus daar moet iets gebeuren.
Dat je dan
moet gebeuren.
Slim gedaan.
Ik zag ook ergens, de topstuk daarvan was de Lamborghini Veneno Roadster. Er zijn er maar 9 van gemaakt.
Ja.
Die is geveild voor 8 miljoen euro.
Maar dit is niet de enige plek waar hij is veroordeeld, hè? Want dit is in Zwitserland. Maar in 2017 werd hij in Frankrijk tot 3 jaar voorwaardelijk veroordeeld. Ja. Omdat hij 155 miljoen euro verduisterd zou hebben. En de allerbizarste vind ik. In de VS moest hij afstand doen van een strandhuis in Malibu van $35 miljoen. Wat hij in cash heeft betaald.
Nee. Hoe de fuck laat je een huis van $35 miljoen... Ja. In cash afrekenen.
Dat is, ja, nou,
waarom mag dat bestaan? Die cash over de grens.
Dat mag niet
daar
bestaan.
Daar is hij dus misschien ook voor gepakt. Nou goed.
Ja. Ja, ik wil hier, ja, precies. Nou, dit is dus inderdaad die zoon van de huidige president.
Ja.
We beginnen het kunsthoofdstukje met een opvallend filmfeitje. Want de eerste film die is opgenomen in Equatoriaal Guinea is namelijk een Zuid-Afrikaans-Nederlands-Equatoriaal-Guineese productie.
Wat?
Ja, het heet Where the Road Runs Out. Het gaat over een Rotterdamse wetenschapper die terugkeert naar zijn Afrikaanse roots in Equatoriaal Guinea. Ik heb niet de moeite genomen om te kijken voor jullie, dus ik kan hem niet
Uit welk jaar komt deze film?
2014.
Ja, dat is nog best recent. Ja. Dat is gewoon 10 jaar geleden.
Nou, hij krijgt een 5,6 op IMDb.
Dat dus... is een voldoende.
Dat is voldoende.
Een absoluut een voldoende.
Dus ja, nee, moeten we gaan kijken, gasten. Ja. Kom aan. Ja.
Bepaal zelf even hoeveel prioriteit je hier aan geeft. Dan snel door naar muziek. Beginnen traditioneel bij de muziek van de Fang. De grote bevolkingsgroep dus. Hun bekendste instrument is de mvet. Dat is een soort harp. Het is vaak een licht gebogen stok, waaraan van boven naar beneden snaren zijn gespannen. 5, 10, 15, kan allemaal. Je bespeelt de snaar met je vinger en aan de stok hangen vaak halve kalebassen die als een soort klankkast dienen. Dus om het geluid meer te verspreiden. Ja,
ja. Okay.
Ik heb een stukje van redelijke audio-kwaliteit kunnen vinden. Helaas komt de artiest wel uit Cameroen, want daar heb je ook veel van. Maar het idee is heel goed.
Ik krijg meteen best wel Ariel-vibes. Weet je wel, kleine Zeemermin-vibes.
Ja,
een beetje soort van...
Maar dat is meer steel drum, hè? Maar ja,
ja, maar
nou, zit dit ook wel bij. Ja,
ja, precies. Maar dan, als je hier een steel drum bij doet, dan zit je er wel, hoor. Denk ik.
Ja, dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Ja, ja, jullie hadden tijdens muziek, zeiden jullie hadden geen idee hoe dit instrument er nou precies uitziet.
Nee, toen liet je het al zien en toen werden we nog meer
Sorry voor mijn uitleg, maar Google even Mvet. M-V-E-T. De popmuziek is behoorlijk beïnvloed door de Spanjaarden. Veel gitaren dus. Dat zie je natuurlijk niet zo op heel veel plekken in Afrika terug. De bekendste exponent van de popmuziek is het zangduo Hijas del Sol, Dochters van de Zon. Ze komen allebei van het eiland Bioko. En rond de eeuwwisseling hebben ze best wel wat succes gehad in het Westen ook. Dus misschien ken je dit nummer wel. Ay Corazon.
Kijk, opzwepend wel.
Zeker. Ik zat net te denken... Kijk, in principe, in theorie, heeft Equatoriaal Guinea een extreem unieke positie in muziekland. Ze hebben namelijk wel die Afrikaanse invloeden, zeg maar, waar ik, laat ik voor mezelf spreken, persoonlijk zo'n gigantisch fan van ben in alle, zeg maar, tot slaaf gemaakte mensen me hebben meegenomen naar de Caribische culturen. Dus de muziek die daar echt groots is geworden, die nu wereldwijd is. Maar die heb je dus eigenlijk, in Equatoriaal Guinea heb je die met Spaanse invloeden. Dus inderdaad, de gitaren, de instrumenten vanuit het Westen, plus Spanje plus Afrika.
Ja.
Ze zouden echt iets unieks kunnen neerzetten in de wereld. Ja.
Nou, dat doet dit duo ook wel. Want die zijn dus echt heel, heel populair geworden.
Nice.
Dan even naar de categorie eten en drinken. Er zijn heel veel dingen niet onderscheidend aan de keuken van Equatoriaal Guinea. Cassave, bakbananen, pinda's. Of het feit dat ze overal een soep of stoofpot van maken. Alles inpakken in bananenbladeren.
Hier was er helemaal klaar mee.
Ja, Africa is a country, zou je soms zeggen. Als je niet echt diep in de keuken duikt. Maar je hebt hier toch wel weer wat regionale accenten. En die zijn behoorlijk typisch. Ook weer dankzij die Spaanse kolonisator. Je vindt hier dus een Afrikaanse take op paella, maar ook op tortillas. Het land was dus ooit een grote cacao-producent. Pas op als je chocolade bestelt in Equatoriaal Guinea tegenwoordig. Want goede kans dat je dan gemalen mango pit krijgt.
Oh.
Een iets minder smakelijke lokale specialiteit die chocola wordt genoemd.
Verwarrend. Ja.
Voor de vierde keer op rij moeten we het bij sport even over voetbal hebben. We beginnen even bij de mannen. Wat ik vrij bizar vond voor zo'n mini-landje is dat ze twee keer de Afrika Cup hebben georganiseerd.
Ja. En hoe?
Ja, in 2012 deden ze dat samen met Gabon en in 2015 alleen. Toen zou het toernooi eigenlijk in Marokko plaatsvinden, maar die trokken zich terug als gastland vanwege de ebola-uitbraak in West-Afrika.
Ja.
Dat werd ze niet in dank afgenomen, want ze werden uitgesloten van het toernooi. Maar tijdens die editie in eigen land haalde het team van Equatoriaal Guinea de kwartfinale. En in 2015 zelfs de halve finale. Wat ik nog bizarder vond, is dat ze ook twee keer de Afrika Cup voor vrouwen hebben georganiseerd. En deze edities allebei hebben gewonnen.
Yo.
Echt?
Ja, dus het vrouwenvoetbalteam van Equatoriaal Guinea hoort echt bij de top van Afrika. Ze werden in 2010 ook nog eens een keertje tweede. Daarmee zijn ze ook het één na best presterende vrouwenvoetballand in Afrika. Welk land staat op één?
Marokko?
Nee.
Zuid-Afrika?
Nee.
Nigeria.
Nigeria, echt. Ah, yes. By far ook. Die hebben 11 van de 14 keer de Afrika Cup gewonnen. Oh, wow. Maar Zuid-Afrika won die ene andere.
Dat is echt mega knap, toch? Ik bedoel, Equatoriaal Guinea past qua inwoners echt hoeveel? 100 keer in Nigeria of zo? Ik bedoel, ik vind het echt.
Ja, het is insane. Ja, echt super knap. Er is wel een kleine maar.
Want doe maar 15 mee.
Nee, dat valt wel mee. Nee, serieus. Maar het vrouwenvoetbalteam van Equatoriaal Guinea is niet helemaal oncontroversieel. Want ze zijn een paar keer geweerd van de Olympische Spelen vanwege gerommel met het naturaliseren van een hele rits Braziliaanse speelsters. Dus dat speelt wel een rol. En het is ook een beetje overschaduwd door het volgende verhaal. Er speelden een tijdje twee zusjes uit Burkina Faso voor Equatoriaal Guinea. Want ze importeren dus heel veel spelers van andere landen. En zij werden door tegenstanders van beschuldigd dat ze eigenlijk man zijn. En die kwestie is nooit helemaal opgehelderd. Maar de bondscoach van Equatoriaal Guinea die raakte overtuigd van hun mannelijkheid en riep ze nooit meer op.
Okay.
Dus dit is misschien wel, misschien niet waar. Het is ook wel echt een super ingewikkelde kwestie natuurlijk. Want vaak is dit niet zo zwart-wit als je in eerste instantie misschien denkt.
Nee.
Wanneer ben je nou man? Wanneer ben je vrouw? Wanneer ben je allebei? En hoe ga je daar in de sport mee om? Waar gaat het ook om? Gaat het om fysieke kenmerken? Gaat het om hoe je je voelt? Hoe ga je om met trans, et cetera?
Zeer actuele kwestie overigens in de sport.
Heel actueel. Dat vraagstuk gaan we hier ook echt niet oplossen. Maar de discussie over die zusjes uit Burkina Faso en de naturalisaties van de Brazilianen, die zetten de prestaties van het team wel een beetje in de schaduw. Dat is sneu, onder andere voor de sterspeler en aanvoerder Genoveva Anyonma. Helemaal omdat zij ook het verwijt kreeg dat ze een man zou zijn. Ze bewees het tegendeel door zich helemaal uit te kleden voor een gendertest.
Wow,
ja, mega vernederend ook. Yeah. En ze heeft daarna in Europa en Noord-Amerika echt bij de absolute top ook gespeeld. Ze was de spits van Turbine Potsdam, toen dat nog een beetje het Real Madrid van het vrouwenvoetbal was. Zeg maar voordat alle gevestigde grote mannen clubs ook vrouwen gingen.
Wat een heerlijke clubnaam ook trouwens.
Ja, Turbine Potsdam. Heerlijk, ja. Klasse. In 2019 hebben ze ook de Afrika Games mogen organiseren. Dus ja, het zijn wel echt grote spelers ook in het organiseren van sportevenementen. Ik snap het ook wel, want het is nou eenmaal een land dat door keiharde repressie behoorlijk stabiel is.
Ja.
En veel geld heeft voor infrastructuur waar verder niemand iets aan heeft. Dus ja, misschien wel de eerste Olympische Spelen in Afrika voor Equatoriaal Guinea.
Nou, vooral die Afrika Cup in 2015. Want dat komt ook altijd terug in die politieke verhalen. Want toen Marokko zei, ja jongens, dit gaan we niet doen vanwege ebola. Dat zij zeiden, oké, doen wij wel. En dat ze echt in een paar maanden tijd hebben ze gewoon alles uit de grond gestampt. En ja, het is gewoon in principe een soort van goed verlopen toernooi geweest.
Ja.
En ook dat ze tegen Marokko hadden gezegd, jullie willen niet organiseren? Prima, mag je ook niet meedoen. Toedeledokie, we doen het wel in Equatoriaal Guinea. Ja.
Dus wat Qatar doet in oliestaartjes, doen zij eigenlijk in Afrikaanse oliestaartjes.
Ja, maar zeg maar, het was dan geweest alsof je tegen Qatar in september had gezegd dat ze in december het WK moesten organiseren.
Ja, precies. Ja,
gefixt. Ja. Voor de bekendste sportprestaties van Equatoriaal Guinea moeten we trouwens wel terug naar de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Want wat was er aan de hand? Erik Moussambani Malonga, bijnaam Eric de Eel, die mocht namens Equatoriaal Guinea uitkomen in het zwembad. Hij had nog nooit in een 50 meter bad gezwommen. Er deden in zijn serie nog twee zwemmers mee, maar die hadden blijkbaar ook niet zoveel ervaring. Want die begonnen gewoon met zwemmen toen het startschot echt nog niet eens in aantocht was, zeg maar.
Nee,
die ging op de blok staan.
Die ging op het water.
Dus die werden allebei gedisqualificeerd en Eric moest alleen zwemmen. Hij deed bijna 2 minuten over de 100 meter. Waarschijnlijk alsnog sneller.
Ik zeggen, sneller dan ik het zou doen.
Ja. Zijn tijd was helaas te langzaam om door te gaan naar de volgende ronde. Dus ja, helaas, hij won dus zijn heat als enige.
Ja, wat goed.
Maar hij mocht niet door.
Wel chill dat je dan alsnog de bijnaam de Eel krijgt. Eric de Eel.
Ja, zeker. Ja. Even later mocht Paula Barila Bolopa, bijnaam de Crawler, het proberen op de 50 meter bij de vrouwen namens Equatoriaal Guinea. Nou ja, en door de opmerkelijke prestatie van landgenoot Eric waren alle ogen op haar gericht.
Oh, nee. Natuurlijk.
Ze finishte in meer dan een minuut en werd natuurlijk laatste in haar serie, maar wel onder luid applaus van het publiek. Ter vergelijking, Inge de Bruin die won dat jaar goud in een tijd van ruim 24 seconden.
Oh.
Ja, dat vind ik stiekem wel van die mooie verhalen van de Olympische Spelen. Want in eerste instantie denk je altijd, oh wat sneu en oh we gaan mensen uitlachen. Maar op het moment dat iemand start, dan is eigenlijk alle goodwill en alle gunfactor zijn bij die personen in dit geval. Iedereen wil gewoon dat ze het goed gaan doen.
Ja. Oké. Okay. Equatoriaal Guinea. Wat maakt dit land uniek?
Ja, Spaans wel veel.
Best wel veel.
Spaans in Afrika. Zieke dictator, nog steeds.
En ook echt een zieke psychopaat, hè, die Macias.
Ja. Ja. Ziek goed vrouwenvoetbal elftal.
We hebben het nog niet eens gehad over het feit dat we dus een nieuwe hoofdstad gaan bouwen.
Oh ja.
Op het vasteland. Dat zijn ze dus ook nog aan het doen. Maar daar weet dus niemand van wat de status is, omdat ze het dan helemaal stilhouden.
Dat wist ik inderdaad.
Lijkt me ook niet echt een slimme move, aangezien alles toch wel een beetje geconcentreerd is op dat Bioko, toch?
Ja, ja, maar vanwege de meerderheid van de bevolking woont wel op het vasteland, geloof ik.
Ja.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat wordt. Het zal in ieder geval heel megalomaan worden.
Waarschijnlijk wel. Ja.
Maar ik blijf er nog steeds bij dat als dit land groter was geweest, had iedereen deze verhalen gekend.
Nou, dat is het. Dat is hetgeen wat mij het meest is bijgebleven van deze aflevering, van het onderzoek.
Ja.
Hoe kende ik deze man niet?
Ja.
Hoe kende ik deze verhalen niet? Dat hele idiote verhaal met die kerstmannen, met gewoon dat er zoveel geld in omgaat. Met, het is echt.
We hadden ook van tevoren niet gedacht waarschijnlijk dat we hier een uur over zouden vullen.
Nee, gewoon alle postkoloniale dictators die je overal ter wereld hebt, maar de gewoon vooral de echte gekkies, zeg maar, echt de sadisten, de
leiders
die blijkbaar in kerstoutfits hun soldaten vermommen om dan gewoon op kerst eens eventjes 150 mensen. Die ken je over het algemeen wel van de gruwelverhalen. Maar ja, dit land is zo klein. Ja, ja, precies. Dat soort mensen. Ja. Die zijn zo. Dit land is zo klein dat niemand dit kent.
Ja. En wat gaan we doen? Eén dag. Je moet dus kiezen tussen een van die drie delen.
Ik ga misschien wel gewoon chillen op Anno Bonn.
Oh. Ja, echt?
Ja, het liefst zal ik
wel in een dag helemaal zien.
Ja. Nou, ja. Ik zou zo in ieder geval een van de twee eilanden doen. Dus ik ga voor de veilige keuze. Ik ga voor het andere eiland dan wat jullie kiezen.
Oh, vet. Oké. Ik ga naar het vasteland. Ja, want ze hebben dus een hele grote soort van landscape integrity index, hoe het dan ook heet. Maar dat ze dus gewoon goed zorgen voor hun natuur, waarschijnlijk omdat ze gewoon hun geld halen uit olie. Maar het vasteland is, net als Gabon, best wel dicht regenwoud. Ja, daar wil ik wel heen.
Ah, jullie zijn allebei sukkels. Ik ga op een fluisterbootje door de mangrove heen.
Ik ga met mij. Ja.
Mag niet, ik ga alleen. Doei. Hey, topluisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerst en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we door naar Estland. Adios.